Nou, hier spoelen we dus onze wc mee door.
We willen 1 miljoen nieuwe huizen. En meer ruimte voor de natuur. We willen snel verduurzamen. En een stabiel stroomnetwerk. We willen perfecte bereikbaarheid. En meer biodiversiteit. Kan het samen?
Wij
geloven van wel.
En hoe? Daarover praat ik, presentator Sander de Heer, met Ton Hille, CEO van Heijmans. Hallo Ton.
Goedemorgen.
En elke aflevering leggen we een dilemma voor en Ton zoekt daar dan een gast bij uit waarmee hij het gesprek aangaat. Kunnen ze samen tot een oplossing komen?
In deze aflevering. We zijn in Nederland gewend dat er altijd schoon drinkwater uit de kraan komt. We spoelen ons toilet er zelfs mee door. Maar de beschikbaarheid van zoet water van voldoende kwaliteit is niet meer altijd vanzelfsprekend. Aan de andere kant kampen we met overstromingen en moeten we ons beschermen tegen de hoge zeespiegel. Het dilemma van vandaag is dan ook, we willen bestand zijn tegen te veel water, maar we willen ook weer genoeg hebben voor droge dagen. Ton, wie heb jij voor dit onderwerp uitgenodigd?
Ja, ik heb uitgenodigd hoogleraar gebiedsontwikkeling van TU Delft en tevens in 2023, zeg maar even, benoemd tot deltacommissaris. Dus ja, iemand die echt koverdaars, die weet hoe het met water zit.
Zeker, welkom Co.
Dank je.
Ook oud dijkgraaf en nu dus de deltacommissaris, of ja. Hebben we er meer?
Nee, er is maar één van op de hele wereld.
Ja,
serieus.
En je adviseert gevraagd en ongevraagd de regering over alles wat met water te maken heeft.
Ja, de politiek heeft in 2012 besloten, sommige zaken zijn te belangrijk om in die politieke cyclus steeds mee te nemen. Dus we hebben voor de lange termijn, als het gaat om veiligheid en beschikbaarheid en aanpassing aan klimaatverandering, hebben wij een eigen instituut nodig. En daar mag ik het gezicht van zijn.
We gaan het vandaag hebben over het gebruik van hemelwater. Straks een mooi voorbeeld hoe ze dat in Vlaanderen al doen. Hoe ze daar eigenlijk voorlopen. En hoe gaan we om met de steeds verder stijgende zeespiegel? Waar gaan we wonen in de toekomst? Ton, even bij jou beginnen. Mm-hmm. Ik was onderweg hier naartoe en ik reed achter een man met een oplegger en die had een bootje bij zich. Mm-hmm. Ik weet niet waar hij naartoe ging, maar ik vond het wel toepasselijk dat ik denk, ja, moeten we misschien allemaal een bootje hebben voor wie weet? Heb jij een roeiboot op zolder die je op kunt blazen?
Nee, ik heb geen roeiboot. Dat hadden we vroeger wel toen de kinderen nog klein waren. Maar ik heb geen roeiboot meer. Dus zoals dat ik ook geen overlevingspakket aan voedsel heb in mijn huis. Dus in die zin ga ik ervan uit dat we toch een gezonde economie hebben in Nederland.
Co?
Ik woon buiten dijks en wij hebben wel een bootje.
Op zolder of staat die opgeblazen in de tuin klaar?
Die ligt klaar bij een stijgertje. En als de Waal, het is aan de Waal, als die flink stijgt, dan moeten wij zo eens in de gemiddeld 3-4 jaar... moeten we met het bootje naar binnen dijks. Daar staat de auto dan geparkeerd. En dan kunnen we onze dag beginnen.
En daar zijn jullie al aan gewend dat dat af en toe voorkomt?
Ja, en het is ook wel leerzaam in de zin van, we zijn zo gewend dat alles gewoon keurig op orde is in dit land. En als je dan zelf buiten dijks woont en ook accepteert, je moet af en toe rekening houden met te veel water. Ja, weet je, dan pas je dat ook wel weer in je dag, in je werk. En dat doen alle buren. Het is een klein gehuchtje. Maar wij zijn dus gewend. Ja, af en toe dan moeten we met het bootje onze boodschappen gaan doen.
Ja. Vind je dat Ton ook zo'n roeiboot als zolder moet hebben?
Ja, ik weet niet precies waar Ton woont. Maar in Nederland, dat is de paradox altijd. We zijn de meest kwetsbare, maar ook de meest veilige delta ter wereld.
Ja, dat wou ik zeggen.
Nee, ja.
Precies. Nee, ik woon dicht bij de Efteling, zeg maar even. Oh. Dus ik woon op het zand, als je het zo mag zeggen.
Daar zit je goed.
Dus mijn bootje zou wat verder van huis liggen dan.
Ja. Maar je zegt het al, Co, we hebben het beste deltaplan van de wereld, geloof ik. Toch moeten we ons zorgen maken.
Zeker. Zorgen. We moeten alert zijn en voorbereid zijn. Kijk, ten aanzien van waterveiligheid, dat is ook wel een beetje de paradox, ook in de communicatie. Ja, dat hebben we zo goed op orde. En dan zijn nog recent wat studies gedaan, ook in de opdracht van het Delta-programma. Dan tot 2 meter zeespiegelstijging kunnen we met de huidige strategie, dus gewoon die primaire keringen en gemalen op orde brengen, kunnen wij vooruit. Grootste vraagstuk op kortere termijn is de beschikbaarheid van zoetwater en ook met die piekneerslag die we de afgelopen jaren steeds vaker zien optreden. Ja, we wonen wel in een badkuip en dat water spuien we nu voor meer dan 90% met app. Ja, en de afgelopen kerst was het in sommige regio's bijna zover, was de grond verzadigd, veel aanvoer uit de rivieren en veel neerslag. En als er dan ook nog een noordwestenstorm is. En die combi van factoren maakt dat veiligheid, overlast, maar in de beleving van mensen, dat gaat steeds meer knellen. Dus we zitten wel tegen de grenzen van wat we met elkaar nog kunnen managen. Zitten we wel aan te drukken.
Ja. Als jij het land opnieuw, helemaal opnieuw zou moeten inrichten, anno nu, op een wit canvas. Zou je het dan nog zo inrichten als we het hebben ingericht?
Nee, als je nu opnieuw alles zou mogen tekenen. Maar dat vind ik ook het mooie van ons vakgebied. Het land is nooit af, omdat de omstandigheden, de ambities, het programma wat je wil, de voorzieningen, dat verandert. Innovaties, noem maar op. Dus een land is nooit af. Dus gewoon als creatieve vragen zeg ik van ja, daar krijg ik wel warme gevoelens bij. Maar ja, van 2100 is pak een beetje 80% nu al gebouwd ongeveer of gerealiseerd. Dus ja, het is geen SimCity waarbij je even wat gaat schuiven.
Maar even, we hadden de Deltawerken in 1952, zeg maar even. Wanneer komt het nieuwe Deltaplan eraan?
Ja, leuke vraag. Pin me niet op een jaartal vast. Hè, maar als het gaat om de echt lange termijn met die zeespiegelstijging. Niemand weet nog of het 2 of 3 of 4 of 5 meter gaat worden. Maar het gaat wel die kant op als je maar lang genoeg wacht. Ja, dan zijn we de eerste vervangingsbesluit, heb ik dan over. Een Maaslandkering, noem ik dan maar even. De Nieuwe Waterweg. Ja, dat is pak een beetje orde van grootte. 20 jaar van nu moeten we dat besluit nemen. En dan ligt ook de vraag op tafel. Gaan we de Nieuwe Waterweg gewoon gaan we 1-op-1 vervangen met wat we nu hebben? Maar dan hebben we waarschijnlijk ook al wel het besef. Ja, we moeten ook een keer die keuze maken, open of gesloten. Mm-hmm. Met alle consequenties voor de haven en het achterland. Ja, en dan loop je dus ook naar het moment dat je moet nadenken over de nieuwe generatie deltawerken. En hoe gaan we met die lange termijn zeespiegelstijging om? En bedenk, het uitvoeren van de deltawerken, daar hebben we zo'n 70 jaar over gedaan. Dus willen we in 2100 gereed zijn. Ja,
dan... Maar wordt het dan een plan niet alleen over waterveiligheid, maar ook over waterkwaliteit en waterhoeveelheid? Want dat zou natuurlijk eigenlijk de volgende fase moeten zijn, dat we een integraal deltaplan maken.
We hebben een studie zeespiegelstijging gehad, waarbij we zeggen met de uithoeken van wat zou je kunnen, wat voor bouwstenen kun je dan op tafel leggen. Die is nu, nou ja, afgerond is het nooit, hè, maar daar hebben we best wel heel veel kennis mee opgedaan. Rondom zoet water, ook die hoekpunten weer. Hè, wat als je alles op techniek zet, wat als je zaken gewoon accepteert. Ook, wat ook voor de landbouw en natuur grote gevolgen heeft. Maar dat loopt nu ook. En uiteindelijk moeten al die bouwstenen moeten leiden tot een advies van de Delta-commissaris aan ons land. Dit is de verstandige richting.
Heb jij het zwaar om mensen te overtuigen hiervan? Ik kan me voorstellen, dan is er weer, weten het allemaal uit het nieuws afgelopen maanden, ook weer uit Europa. De ene keer is het Frankrijk, dan is het Engeland, dan is het Duitsland, dan is het Italië, Spanje. Ineens zo enorm veel water. En daarna is het weer een zomer hartstikke kurkdroog. Dat lijkt me best lastig om daar mensen van te overtuigen van ja, maar er moet wat gebeuren.
Ja en nee. Uit peilingen blijkt dat ongeveer 3/4 van Nederland wel echt zorgen heeft over het klimaat, hè, in brede zin. Maar op het moment dat ik, als het een jaar ongeveer heeft geregend, ga vertellen, we hebben een zoetwaterbeschikbaarheidsprobleem in dit land. Ja, dan kijken mensen je af en toe wel aan van dat zo'n man Delta-commissaris mag worden. Dus dat is een hele lastige boodschap. En dan krijg je ook vaak de reflex, waarom houden we dat water dan niet vast? Nou ja, dat is ook moeilijk uitleggen. Maar zoals ik net zei, op het moment dat je de badkuip niet vol wil laten lopen, moet je dat zoet water dus afvoeren. Anders krijgen we natte voeten. Ja, en als het dan 3 maanden droog is, en het is een hele simpele samenvatting, er zitten heel veel nuances in, maar als het dan 3 maanden droog is, dan hebben we gewoon te weinig. En dat kunnen we ook oplossen, maar dat vergt wel een paar keuzes.
Bij meerdere ondernemers en bewoners is het water centimeters hoog binnengekomen.
Authorities say 51 people have died and dozens are unaccounted for in flash floods in the region around Valencia.
En burgers worden dan ook geadviseerd alert te blijven en zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie.
We hebben hoogwasser gehad, ja. Maar dat hier... Nee. Catastrofe.
Ton, waarom maak jij je als bestuurder van een bouwbedrijf zorgen?
Nou ja, wij willen graag de makers van de gezonde leefomgeving zijn. Dat betekent dat water een van onze doelstellingen is, waar we ook echt een onderdeel en in onze bedrijfsstrategie actief in willen zijn. Dan gaat het over waterveiligheid, waterkwaliteit en waterhoeveelheid wat mij betreft. Dat zijn verschillende onderwerpen. Veiligheid, daar heeft Co net al iets over gezegd. En het is natuurlijk niet zo heel lang geleden dat we, zeg maar even, grote overstromingen hadden vanuit de rivieren, vanuit, zeg maar even, vanuit de bergen, het water vanuit de bergen. En daar hebben we natuurlijk ruimte voor de rivier hebben we daar toen gedaan. Dus daar zijn hele gebiedsontwikkelingen, zoals een Waalsprong, waar een grote gebiedsontwikkeling was en delen grond afgestaan zijn om ruimte aan de rivier te geven. Nou, dat is maar een voorbeeld. Nou, ik denk dat dat grootschalige ideeën en plannen zijn waar we weer opnieuw naar moeten kijken als die extremen zo doorzetten. Andere kant dus ook, als ik kijk naar de investeringen van lokale overheden om hun rioolnetwerk, zeg maar, up-to-date te houden. Dat is natuurlijk niet zo sexy voor zo'n gemeente. Zeker niet als je ook geld moet investeren in welzijn, ook in de gezondheidszorg in hun gemeente. Ja, en dit ligt maar onder de grond. En ik denk dat er enorme achterstallig onderhoud is van onze rioleringswerkzaamheden in Nederland. En ik denk dat wij ook veel bewuster moeten zijn, ook als consumenten, ook al is het maar een heel laag percentage wat wij aan zoet water gebruiken. Maar dat we onze toiletten doorspoelen, zeg maar even, met gewoon drinkwater. Gewoon het meest zuivere water wat er is. Dat we daarmee douchen, dat we daar de wasmachine mee aanzetten en dat we daar onze tuinen mee sproeien. De bewustwording dat water zo goedkoop is en dat het echt gewoon van gewoon zijn, dat het maar uit de kraan komt, laat ik het maar zo zeggen. Dat is toch heel bijzonder, terwijl er wel zo'n groot probleem ligt.
Heijmans heeft een visie op water uitgewerkt in een aantal pijlers. Uniek voor een bouwbedrijf. Wij spraken met Leon Diele, hij is de programmamaker water binnen Heijmans. Hij ontwikkelde deze visie en geeft een aantal voorbeelden van hoe hij deze visie invult.
Nou, we hebben bijvoorbeeld op pijler drinkwatergebruik de doelstelling gesteld om 30% minder drinkwater te gebruiken in 2030. Bij vastgoed zijn we al bezig met een project om drinkwatergebruik in woningen te verminderen. En dat doen we onder andere door regenwater op te vangen en dat te gebruiken voor toiletspoeling en wasmachinegebruik. We hebben onder andere een plastic vanger in het water geplaatst om daarmee plastic in het oppervlaktewater af te vangen. Plastic heeft een slecht effect op de waterkwaliteit. De plastic komt in organismen en is dus niet goed voor de biodiversiteit. Dus het is goed als doelstelling om dat af te vangen. Nou, het resultaat was heel erg mooi, want we constateren in het plastic wat we verwijderen dat daar ook hele kleine deeltjes in zitten. Hele kleine deeltjes die je niet met het blote oog ziet en waarvan we van tevoren niet verwacht hadden dat we die aan zouden treffen en zouden op kunnen vangen. Nou, doordat het plastic niet meer in het oppervlaktewater zit, hebben we daarmee ook de waterkwaliteit verbeterd. En is op zijn minst goed voor het leven in het oppervlaktewater, want die krijgt dat plastic niet meer te verwerken.
Maar is dit dan zo'n grote opgave voor een bouwbedrijf?
Nou, je hebt helemaal gelijk. Hè? We zijn een bouwbedrijf en we kunnen eigenlijk overal een technische oplossing voor verzinnen. We denken dat de wereld maakbaar is. Maar de maakbaarheid zijn we natuurlijk al lang voorbij. Denk aan het veranderend klimaat, aan het verlies aan biodiversiteit. Dus we moeten veel meer gaan kijken hoe we mee kunnen bewegen met de natuur. En juist oplossingen met de natuur maken. In plaats van dat we het zelf technisch oplossen.
Klopt dat, Co Verdaas? Zijn we de maakbaarheid voorbij?
Nou, voorbij zou ik niet willen zeggen. Maar als we niet leren veel meer mee te bewegen met dat natuurlijk systeem en die omgeving, ja, dan gaan we het gewoon niet redden. En dat is een heel breed gedragen inzicht inmiddels. Geeft ook niet meteen alle antwoorden op alle vraagstukken. Maar het alleen maar met techniek blijven oplossen, met die extreme ook die we hebben, dat gaat hem gewoon niet worden.
Maar wat betekent dat voor een bouwbedrijf als Heijmans? Als ik het de Delta-commissaris vraag, waar moeten we bouwen?
Dat kunnen we overal bouwen. Alleen je moet donders goed nadenken van als die bui van 100 mm in een uur dan valt, wat gebeurt er dan in een gebied en hoe gaan we daar dan zo op anticiperen dat het niet meteen onverzekerbaar wordt als dat twee keer in een jaar gebeurt. Wat je nu in Florida op een heel andere schaal hebt meegemaakt. En als het gaat om, want dit is een overlastvraagstuk. Dus wij gaan de Randstad of wat dan ook niet opgeven. Dus je kan nog steeds in diepe polders bouwen. Maar die 100 mm bui, of die nou in West-Nederland valt of op de zandgrond, je zult moeten doordenken Wat doet dat in de omgeving? Krijg je dan heel veel schade? Kun je het water ergens opvangen, naartoe laten lopen waar het die schade niet doet? Kun je in je ontwerp keuzes maken? En dat gaat ook economisch natuurlijk doortikken, want dan moet je meer of minder maatregelen nemen. En dat zag je in het voorontwerp van de nood en ruimte al bij de vorige minister. Ja, daar krijg je ook een soort prikkel om gaandeweg wat meer richting de makkelijke plekken op te schuiven. Maar vergeet ook niet dat we heel veel met innovatie kunnen, met lichte materialen, drijvende woningen. Dat zie je nu ook. Weet je, dat is nog niet de norm, maar daar zit zoveel ontwikkeling op. En ik denk dat dat ook manieren zijn om veel meer met die omgeving te werken, in plaats van alleen klassiek, nou ja, we zetten maar een gemaal erbij en dan lossen we het op. Want als het dan daarna heel lang droog is, ja, dan gaan de funderingen het weer begeven. Hè? Dus het is zoeken, maar we gaan dat redden met elkaar.
Nou ja, kijk, wat je niet kunt doen is zeg maar even, we mogen niet meer wonen in de Randstad. En je hebt natuurlijk de Randstad waar 50% van het economisch maatschappelijk speelveld zit. Dus dat is een gegeven. Dus dan moet je ook, en je kunt niet zeg maar even zeggen, die gaan we achterstellen, die moeten hogere verzekeringen hebben. Als je dat zou zeggen van, we gaan niet meer bouwen in de Randstad, dan zeg je dus eigenlijk ook, laat de mensen die er nu al zitten, laat die maar aan hun lot over. En ik geloof daar niet in. We hebben een land wat ook qua veiligheid van water echt hoogwaardig is. Dus we zullen altijd blijven moeten constateren dat de Randstad blijft en dat gaat niet verzet worden naar hogere zandgronden. Dat is een utopie. Dus dat is een gegeven en vervolgens moet je kijken, oké, hoe ga ik nou bijvoorbeeld in stedelijk gebied, hoe ga ik veel meer van een versteende stad naar een adaptieve stad? En dat is eigenlijk wat Co zegt, dat we nu andere maatregelen moeten nemen. Als je nu in de stad rijdt, is alles versteend. We hebben bijna geen parken meer, we hebben bijna geen groen meer en we hebben allemaal klinkers liggen en allemaal asfalt liggen. Ja, daar zul je over na moeten denken, hoe je daar ook met bassins, met buffering, allerlei andere oplossingen moet maken om het ook daar veel beter leefbaar te worden. Dat is een hele andere manier van denken. Maar het zeggen van de Randstad, daar kun je niet meer wonen vanwege of economische groei hebben, vanwege het water, dat is een utopie. Want ons land is nou eenmaal zo gebouwd dat we altijd in die natte delta zitten. En dat zal ook zo blijven.
We horen Co net ook zeggen, drijfbare woningen, dat soort dingen. Is Heijmans daarmee bezig?
Nee, we zijn niet bezig met drijfbare woningen. Ik vraag me ook af of dat een route is. Maar dat zijn keuzes die je als bedrijf maakt. Maar dat we wel kijken over zeg maar, hoe gaan we water opvangen en dat soort dingen meer. Daar zijn we heel expliciet mee bezig. En hoe ga je, waar ga je bouwen en wat zijn de gebiedsontwikkelingen en de voorzieningen die je doet. In Westergouwen, een van de laagste punten van Nederland, is een hele polderconstructie gemaakt. Om daar ook gewoon constructief goed, maar ook op basis van waterbuffering goed te kunnen bouwen. Nou, wij zijn een van de partijen daar. En Westergouw is net als bij Gouda, dat is een van de laagste punten van Nederland.
Ja. Zijn er wel projecten waarvan je denkt, inderdaad, dit hadden we 10 jaar geleden echt anders gedaan? Of dit hadden we, jullie overleggen nu veel meer met elkaar. Mm-hmm. We gaan met z'n allen, moeten we dit aanpakken. Zijn dat dan ook projecten waarbij je denkt, ja, daar zijn we echt anders over gaan denken?
Eigenlijk te makkelijk om te zeggen, met kennis van nu hadden we dat toen, dan hadden we heel Nederland misschien anders ingericht. Maar er zijn hele goede redenen geweest waarom het is zoals het is. Omdat die vraagstukken, ja, die rondom droogte, dat is eigenlijk pas sinds 2018. Daarvoor waren er ook al deskundigen die zeiden, ja, dat wordt wel een nieuw vraagstuk. En pas sinds 2018 is het echt ook breed op de agenda gekomen. Ja, en zo werkt het in het leven, dan gaan we meestal pas iets doen. Maar dan kun je zeggen, was dat 10 jaar eerder mee begonnen. Maar ja, weet je, dat...
Dat is ook zo. En het overschot aan water, dat doet heel veel pijn. Dat zien mensen. Maar de droogte zien mensen veel minder. Hè? Dat is ook wel interessant om te zien.
Ja, dat is veel sluipender.
Veel sluipender, precies.
En bedenk, ik weet, dat is bij het grote publiek ook amper bekend. In 2018 is op een paar plekken in Nederland, duurde het nog 1 of 2 dagen, of er was geen water meer uit de kraan gekomen. Nou, dat is niet gebeurd dus. Hè? Dus hup, we gaan gewoon weer vrolijk door.
Eigenlijk had het moeten gebeuren.
Ik heb dat tegen de toenmalige CEO van Vitens ook gezegd. Ja. En die zei, ja, maar dat is onze eerste naam. Maar voor het... En natuurlijk wil je dat niet. Hè? Je op de heetste dag van het jaar in een bejaardenhuis of waar dan ook geen water uit de kraan. Dat is natuurlijk een drama.
Maar dat was bijna zover geweest.
Bijna was het zover, ja.
Dat het 40 graden is, ja. In een bloedhete zomer, ja. Kurkdroog. En dat in een bejaardenhuis geen water meer uit de kraan komt.
Daar zaten we heel dichtbij.
Nou ja, en in Spanje was in afgelopen zomer, konden mensen op het strand staan, allemaal van die douches bijvoorbeeld. Douches werkten niet. Zwembaden mochten niet ververst worden. Dus het is heel dichtbij. Ja. En dat is maar 1000 kilometer verderop, zeg ik dan maar.
Ja. Ja.
Dus het komt dichterbij. Dat weten we zeker.
MUZIEK We hebben het gehad over waar en hoe we bouwen, maar ook bewoners kunnen iets bijdragen. En daarvoor zijn we in Vlaanderen geweest. Daar is een waterbuffer in de tuin verplicht bij nieuwbouw. Het zorgt ervoor dat je dus bij hevige regenval water opvangt en dat later weer kan gebruiken. Zorgt dan ook dat je dus kostbaar drinkwater bespaart. We bezochten het nieuwbouwhuis van de Vlaamse Robert Vas aan de westzijde van Antwerpen, waar hij met zijn vrouw en zoon woont. Hij heeft dus een aansluiting op het regenwater. Je hoort ook Carl Heilman. Hij is van Aqua Flanders, zeg maar de Federatie van Belgische Waterbedrijven. En hij is met ons mee.
Wel, het is een stedenbouwkundige verplichting. Dat is een reglementering die zegt dat voor nieuwbouwhuizen, dat voor gebouwen van 200 vierkante meter dakoppervlakte, dat daar een hemelwaterput moet voorzien worden van 10.000 liter. Dus het volume van die hemelwaterput is functie van de horizontale dakoppervlakte. Maar gemiddeld genomen, laten we zeggen, 10.000 liter. Dus men is verplicht om dat water op te vangen en om dat te gebruiken voor toepassingen waar water van drinkwaterkwaliteit niet nodig is. Zoals bijvoorbeeld de tuinen sproeien, de wagens wassen, de toiletten door te spoelen, schoon te maken, dat soort van toepassingen. We zijn hier in Burgt bij een particulier die een woning heeft, een nieuwbouwwoning, een relatief nieuwe woning, die voorzien is eigenlijk van een tweede circuitwater.
Ik zal even de put openmaken, hoor. Nee, het is nog redelijk vol. Ja, ik denk het om 2500 liter uit is ongeveer.
Het heeft een tijd droog geweest wel, hè, natuurlijk.
Ja, hij heeft iets lager gestaan, maar toch, hij is nooit leeg geweest eigenlijk.
Het regenwater wordt dus opgevangen via het dak, via een gescheiden rioleringssysteem. Dus je hebt het vuilwater en dan het regenwater. Het regenwater wordt opgevangen, komt binnen in een bezinkput met een bladfilter in. En van daaruit loopt hij naar het grote vat, zal ik zeggen, dus een betonnen put van 7500 liter. En van hieruit, er zit een dompelpomp onder water, omdat die minder lawaai maakt dan hij die binnen zou zetten. Zodra wij water nemen, merkt hij dat de druk verliest, gaat die pomp aanslaan. Je pompt het water naar de woning toe. Daar gaat hij door een filtersysteem. Dus eerst een grof filter, een fijn filter en een koolstoffilter. En zo gaat hij door de leidingen heen naar bijvoorbeeld hier in de tuin een kraantje in de garage om de wagen te wassen bijvoorbeeld.
En hier gebruiken we stadswater om de handen te wassen en op de afwas te doen.
En de wc's uiteraard ook, de twee wc's. Dat is belangrijk. Ja. Het kost totaal geen moeite, want alles werkt automatisch. Zodra je de kraan openzet, krijg je water. Het enige wat je af en toe moet doen, is de bladfilter uitkuisen. En eventueel de bezinkput, het zand eruit halen.
Het gemiddelde verbruik in Vlaanderen is 92 liter per inwoner per dag. En die 92 liter is opgesplitst in drie delen. 80 liter kraanwater, 10 liter hemelwater, dat wordt hergebruikt. En gemiddeld 2 liter grondwater, dat wordt gebruikt. En samen maakt dat 92 liter. Wel, het is moeilijk om die vergelijking te maken, gezien er geen historische gegevens zijn. Maar die 12 liter grijswater die worden gebruikt, of grondwater die worden gebruikt, ja, dat maakt toch een besparing uit op jaarbasis van €50 op de drinkwaterfactuur, gemiddeld genomen.
Als ik kijk naar de waterbesparing die ik kan realiseren, dat is vrij moeilijk te berekenen voor mij, omdat ik niet weet hoeveel water ik verbruik voor de wagen te kuisen, het terras met de hoge drukreiniger te reinigen of de ramen te kuisen bijvoorbeeld. Maar de wc's bijvoorbeeld, we zijn met 3 man op een gemiddelde van 10 keer doortrekken, dat is ongeveer een 60 liter per dag moet je rekenen. Dat is een 1800 liter per maand, 1800 liter per maand. Dus op jaarbasis denk ik wel dat we vlotjes aan 18.000 à 20.000 liter kunnen komen aan besparing van water. Op de 2 wc's alleen.
Ja, ik zie jullie beide instemmend knikken. Ton, is dit ook een oplossing voor Nederland?
Ja, zeker een oplossing. Het is mooi om te zien dat we daar ook volop mee bezig zijn. We gaan komend jaar 5 pilots doen waarin wij inderdaad het hemelwater gaan opvangen en hergebruiken. Dus zowel voor de toiletten te spoelen, wasmachines kunnen we daarmee aanzetten en ook zeg maar even naar de buitenkraan, zodat dat ook in de tuinsproeiing kan doen. En dat, daarmee denken wij dat het verbruik met 30% kan teruglopen. Dus dat is denk ik een eerste aanzet die wij zelf kunnen doen. Dat doen we bij ons huismerk. Dus dat kunnen we dan ook gestandardiseerd in de producten ook opnemen, zodat we ook de kosten kunnen beheersen. Want het kost natuurlijk wel geld als je een bak of een bassin maakt of een grote zaklak, want er zijn verschillende technische oplossingen voor, om daar zeg maar 5-10 kuub als een soort bassin een opvang te hebben. En ik geloof daar enorm in. We doen dat al in utilitaire gebouwen. Dus als je kijkt naar Hart van Zuid, daar ligt een bak van 90 bij 6 bij 1. Dus dat is zo'n 540 kuub. En ja, daar spoelen we de toiletten van Ahoy mee. Daar wassen we de ruiten mee. En daar sturen we ook bijvoorbeeld de fontein op Rotterdam Zuidplein aan.
Ja.
Dus je kunt gewoon dit soort dingen doen. En we hebben net gestart met Eindhoven Airport. Daar gaan we de terminal verbouwen. Ook daar zit een grote bak in van 6x6x1. Waar we precies dezelfde dingen doen. En als je al kijkt, als mensen uit de vliegtuig komen, het eerste wat ze doen is naar het toilet gaan. Dus laten we gewoon dit soort dingen gewoon doen. Om echt gewoon ook die awareness, die bewustwording veel beter te maken. En het dure drinkwater, wat allemaal gezuiverd moet worden en dergelijke meer, niet te gebruiken voor dingen waar het eigenlijk niet voor nodig is.
Maar dan toch even, Koos, zijn we niet een beetje laat? De Belgen doen dit al.
Nou, wij hebben de Maas en de Rijn en het IJsselmeer. En Vlaanderen heeft dus veel eerder moeten accepteren. Ja, dat water is ergens eindig. En wij hebben na Hongarije het meeste zoetwater uit de hemel en uit de rivieren van heel de Europese Unie. Dus logisch dat we die keuze nog niet eerder hebben gemaakt. Maar ik vind het vooral heel mooi dat nu, vooruitlopend op misschien ook regelgeving of afspraken in bouwbesluit, dat dit gewoon al gebeurt. Want dat vind ik ook, dat mag ook wel gezegd worden, dat dus de markt eigenlijk anticipeert op wat je aan ziet komen. Ja, dat is hartstikke mooi om te zien.
Ja, jij adviseert de politiek.
Ja.
Je hebt het over regelgeving. Waarom is dit inderdaad nog lang niet al jaren geleden vastgelegd voor nieuwbouwwoningen?
Nou, daar zit ons systeem zit anders in elkaar. We hebben natuurlijk een andere geschiedenis. En de politiek is, ja, zeker op dit moment ook wel aan het zoeken van, want dat is natuurlijk ook een geluid. We stapelen wel ambitie op ambitie op ambitie. En we willen ook heel veel betaalbare woningen nog hebben. Dus ja, ergens gaat dat klem lopen. Dus het is te makkelijk om te zeggen, alles wat goed is, dat moeten we maar meteen verordeneren en dan komt het goed. Er zit ook altijd een andere kant aan het verhaal. En mijn rol is ook om te zeggen, ja, maar met die miljoen woningen en de grenzen die we zien aankomen van wat we aan zoetwater beschikbaar hebben, ja, dan moeten we hier wel slagen in gaan maken. Want het is van één beide. Ofwel je gaat minder water gebruiken in de droge periodes, ofwel je gaat meer water vasthouden in de natte periodes. Heeft ook ruimtelijke consequenties. Of je gaat het beter vasthouden, maar ook dat heeft ruimtelijke consequenties. Ja, en die balans die zijn we eigenlijk nu pas echt in beeld aan het brengen. Als dijkgraaf in mijn vorige functie heb ik wel eens gevraagd, geef mij een overzicht van de afgelopen 30 jaar van de zoetwaterbalans. Hadden we niet. Dus we weten alles in dit land. Hè? Overal waar je iets van wil weten, is er wel een dataset. En dit hadden we niet. En daar zit een hele wereld achter. Namelijk, het was nooit een probleem.
Nou, dit is misschien wel heel raar, hè? Want wij hebben wel behoefte aan regels. In dit geval denk ik even over wat ik dan wel enorm belangrijk vind. Want ik ben niet zo van alleen maar regels, want dat verstikt ook alles. Maar dat het uniforme regels zijn, waarbij we de stip op de horizon zetten. Dat ze ook uniform zijn voor alle woningen gelijk. Waardoor je ook niet een subobjectief iets krijgt van Amsterdam wil X en vervolgens wil Rotterdam Y. Dan kun je niet standaardiseren. Dan kun je ook niet aan die betaalbaarheid werken. Want dat is natuurlijk een ander groot vraagstuk. De woningen moeten wel betaalbaarder worden. Wij denken dat het daarvan belang is dat we industrialiseren. Dat we daar ook woningen uit de fabriek kunnen laten produceren. En door heel Nederland kunnen neerzetten. Maar als in iedere gemeente zijn eigen regeltjes maken, kunnen we niet industrialiseren. Nee, maar dat is wel.
Nee, natuurlijk. Nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Dat ene bouwproject van Heijmans dan wel. En het bouwproject de andere wijk die erachter
dus,
ligt dan niet.
Ja, maar het is gewoon vanuit het verleden ben ik daar echt bezorgd over. Dat ik denk, ja, ik vind het leuk om die regelgeving is. Maar vervolgens gaan er ook allemaal ambities komen uit gemeentes van we gaan een beetje optoepen naar elkaar. Nee, doe dat nou niet. Dit is wat we nodig hebben. Daarmee kunnen we uniformeren. En daarmee kunnen we wel de stap maken om veel bewuster met water om te gaan. En dat is waarom ik eigenlijk zeg van ja, ik ben niet voor heel veel regels. Maar hier heb je misschien wel een regel nodig. Maar dan wel voor heel de sector gelijkwaardig.
Praten jullie erover met andere bouwbedrijven? Dat je zegt van ja, maar wij gaan hier nieuwbouw beginnen. Jullie beginnen daar een nieuwbouwwijk. Dan moet je dat toch ook samen gaan doen als die regels er nog niet zijn?
Nou, op sommige plekken doen we dat. Maar dan kom je precies wat Co ook zegt. Ja, de betaalbaarheid is in een heel ander aspect. Kijk, als wij hier een pilot doen, dan kost het gewoon 5.000 tot 8.000 euro per woning. Dat is waar we het over hebben met zo'n bezuin maken. Dus het is niet iets wat even snel erbij komt. Dus je moet daar goed over nadenken hoe je het ook betaalbaar houdt voor de consumenten.
Ja, ja. Maar het levert een hoop op, toch?
Het levert hartstikke veel op. Dus dat is ook waarom we die verantwoordelijkheid nemen. Maar er zitten altijd balansen. We hebben ook allemaal duurzaamheidsaspecten. We zijn van het glas afgegaan. Dus we zijn elektrisch allemaal voorzieningen. Dus als je kijkt wat we de afgelopen jaren aan voorzieningen hebben gedaan op de huizen, om het allemaal duurzamer, bewuster te maken, daar zijn we allemaal voor. Maar per saldo moeten mensen ook nog in die huizen kunnen wonen.
En het gaat hier denk ik ook om de vraag van hoe ga je dan met al die betrokken partners bij die projecten en de ambities die we met elkaar hebben, hoe ga je die nou zo in een business case zetten? Want we hebben die business cases op een bepaalde manier ingericht met Grekse 10 jaar. Nou ja. En dat je veel meer naar een levenscyclusbenadering gaat en dat je zegt, maar door nu te investeren wordt die woning misschien wat duurder, maar heb je straks een lagere energierekening, een lagere waterrekening. Ook maatschappelijk los je een aantal vraagstukken op. Bij een flinke bui heb je minder schade.
Ja.
Maar die baten, die vallen dan ergens anders neer. Nou ja, hoe ga je die puzzel met elkaar leggen, zodat je het nu goed doet, maar ook degene die de investering doet, of die straks minder risico loopt, dat die allemaal zeggen, ja, dit is voor mij ook goed. En dat is ook gewoon best een zoektocht. Want we hebben het tientallen jaren anders gedaan met elkaar. Ja,
want de verbruikskosten van een woning worden daarmee dus lager. Ja, hè? Zowel in het energie als mede op waterverbruik en dat soort dingen meer. En hoe vertaal je dat dan weer in leencapaciteit voor de consument? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus er zit een wat breder vraagstuk dan alleen maar zeg maar even een bassin maken.
We hadden de gouverneur van Antwerpen 2 weken terug op het Delta-congres, Cathy Bex. 1200 mensen in de zaal en die hingen aan haar lippen, omdat het ook wel een spiegel was. Wij zijn in heel veel aspecten van het waterbeheer en waterveiligheid zijn we excellent, wereldwijd. Maar precies op dit onderdeel is dus Vlaanderen verder dan Nederland.
Ja. En vindt iedereen volgens mij wel al jaren het toilet doorspoelen met schoon drinkwater? Toch, daar heb je geen tegenstanders voor, neem ik aan, of wel?
Ik denk dat heel veel mensen zich gewoon niet bewust zijn.
Nee, maar ik denk dat Co gelijk heeft. Gewoon dat wij zuiveren water echt enorm schoon drinkwater. Spa, blauw gaat door je toilet heen.
Ja.
Dat is wat er gebeurt.
Ja.
En heel veel mensen hebben daar niet het benul van.
Dat is denk ik ook wat het en ingewikkeld maakt. Maar ook die precisie zoek ik ook altijd. Is met name in die droge periodes is het cruciaal dat we ons bewust zijn dat als je die kraan maar laat lopen, dat je dan dus veel meer maatregelen moet nemen en kosten moet maken en ingrepen moet doen om het allemaal haalbaar te houden. Het blijkt wel uit campagnes dat mensen zich dan iets bewuster gaan gedragen. Maar er zijn ook nog genoeg mensen die dan het zwembadje elke dag opnieuw vullen en de auto elke dag wassen en er eigenlijk helemaal geen rekening mee houden. En we lopen wel gewoon naar de naar de rand van wat we met het systeem dan nog kunnen dragen.
Is het niet gek om hebben landen dat het water in dat soort droge periodes gewoon wat duurder is? Dat als jij dat badje wil vullen, ja.
Zeker.
Dat is in Vlaanderen noemen ze dat een comforttarief. Dus waar heb je als gemiddeld huishouden per persoon recht op tegen een heel toegankelijke prijs? En daarboven doe je gewoon een staffel, een prijsprikkel. En daar hebben we met de energie gezien. Dat moet wel een forse zijn, denk ik. Maar dat werkt wel.
Dank, heren. Volgens mij genoeg inzichten weer. Ik ga in ieder geval dat timertje bij mij in de douche toch nog even wat vaker gebruiken. Want het schiet er dan ook weer even bij in, hè? Tot slot van deze podcast. Kan het samen? Nou, volgens mij wel. En volgens mij moet het ook samen. Ton, is er nog iets dat jij van de Delta-commissaris zou willen?
Nou, ik heb niet iets nodig. Ik denk dat we in gezamenlijk debat moeten, zeg maar even. En het is niet wij-zij, het is altijd samen. Daar geloof ik in. Ik denk dat het ook deze problematiek van water, het kan echt samen om hier gewoon goede richting aan te geven. En die verantwoordelijkheid hebben we ook naar de maatschappij toe. Daar waar we vorm geven aan de ruimtelijke ordening. Dat we die handschoenen oppakken en dat we echt water als een belangrijk element in alle gebiedsontwikkelingen meenemen.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Dit was een podcast van Heijmans. Wij geloven dat het samen kan. Meer weten? Check onze socials en website. En druk op volgen in je podcast-app, dan zie je vanzelf wanneer er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.